Dank jullie wel, koor. Hoe jullie dat geweldig hebben gedaan. Anke, je hebt ze toch maar zo meegenomen, hè? Ja, heel mooi hoor. Top. Is er iemand die uit Matteüs, hoofdstuk 28, met ons wil lezen? De versen 1 tot met 15 van het Paasevangelie. Wie of wie? Ja, kom maar, Kelson. Leuk. Kom maar, Kelson. Gewoon even de microfoon. Van dit vers tot en met hier. Ja? Tot hier. Dit hier beginnen. Vers 1. En dan gewoon heel rustig lezen. Ja. Ja, neem ons mee.
Na de Sabbat, toen ochtend van de eerste dag van de week geloorde, kwam Maria uit. Magdala met andere Maria naar het graf kijken. Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van de Heer daalde af uit de hemel. Liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop zitten. Hij lichtte als een bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw. De bewakers beleefden van angst en vielen als dood neer. De engel richtte zich tot de vrouwen en zei: wees niet bang. Ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. Hij is niet hier, hij is immers opgestaan. Zoals hij gezegd heeft, kijk maar, dat is de plaats waar hij gelegen heeft. En ga nu snel naar zijn leerlingen en zeg hun: hij is opgestaan uit de dood. En dit moeten jullie weten. Hij gaat jullie voor naar Galilea. Daar zul je hem zien. Dat is wat ik jullie te zeggen had. Ontzet en opgetogen verlieten ze haastig het graf om het aan zijn leerlingen te gaan vertellen. Op dat moment kwam Jezus hun tegemoet. Groette hen. Ze liepen op hem toe, grepen zijn voeten vast en bewezen hem eer. Daarop zei Jezus: wees niet bang. Ga mijn broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan en daar zullen ze mij zien. Terwijl de vrouwen onderweg waren, gingen enkele van de bewakers naar de stad. Daar vertelden ze de hoge priesters alles wat er gebeurd was. Die vergaderden met de oudsten en besloten de soldaten een flinke som geld te geven en hun op te dragen. Zeg maar, zijn leerlingen zijn 's nachts gekomen en hebben hem heimelijk weggehaald terwijl wij sliepen. En mocht dit de perfecte oren komen, dan zullen wij hem wel bepraten en ervoor zorgen dat jullie buiten schot blijven. Ze namen het geld aan en deden zoals hun was opgedragen. En tot op de dag van vandaag doet dit verhaal onder de Joden de ronde.
Nee, dat is het. Dankjewel. Goed, hè? Dankjewel. Ja, de paasboodschap. Zelfs toen al heel omstreden. Ze wilden het verdoezelen. Ze wilden dat het niet bekend werd. Dat Jezus dat uit de dood is opgestaan. En ik wil u gewoon even meenemen door de Bijbel heen. De paasboodschap. De overwinning die alles verandert. Wat me in het eerste lied nog eventjes trof. Er werd gezongen: risen to bring us home again. We mogen thuiskomen vanwege die opstanding van Jezus. Het verhaal van Pasen begint niet bij het lege graf. Het begon al veel eerder. Het begon bij God die leven spreekt waar dood dreigt. Toen de eerste mens viel door ongehoorzaamheid, dat is zonde, klonk er midden in het oordeel aan de belofte. God sprak in het paradijs tot de slang: hij zal u de kop vermorzelen. Een fluistering van hoop dat de dood niet het laatste woord zou houden. Dat Satan eens verslagen zou worden. Niet alleen in Genesis, maar ook in het diepe vertrouwen van Job, die op een gegeven moment zoveel lijden moest ondergaan, uitte hij: maar ik weet, mijn verlosser leeft. En zelfs midden in lijden en sterfelijkheid wordt daar al iets gezien van een levende redder. Iemand die sterker is dan het graf. En de psalmen zingen het uit, soms tegen alles in. Want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten. Of psalm 30. U hebt mijn ziel uit het graf opgehaald. Profetische heinwijzingen naar wat er zou komen. En ook de profeten bouwen verder aan dat visioen. Jesaja ontving de woorden: hij, God Yahweh, zal de dood voor eeuwig verslinden. En de profeet Hosea, geïnspireerd door de Heilige Geest van God: na 2 dagen zal hij ons leven levend maken. Op de 3e dag zal hij ons doen opstaan. En in hoofdstuk 13: ik zal hen verlossen uit de macht van het graf. Ik zal hen vrijkopen van de dood. En toen kwam Jezus. Het kruis is het keerpunt. Wanneer Jezus komt, brengt hij in zijn leven al tekenen van dat leven. Blinden zien, lammen gaan lopen, doden staan op. De tekenen van het koninkrijk van God zijn overduidelijk. Hoop keert terug. Maar het diepste werk gebeurt aan het kruis. Daar draagt hij niet alleen onze zonden, niet alleen onze ziekten, maar hij gaat de volle diepte in tot in de dood. Zoals geschreven staat door de profeet Jesaja: hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheid verbrijzeld. En toch was het geen nederlaag. Het was de weg naar de overwinning. Op de 3e dag, leven breekt door. Alles wordt anders. Wat onmogelijk leek, gebeurt. God wekt Jezus op uit de dood. Niet als een terugkeer naar het oude, maar als het begin van een nieuwe schepping. De schrift zegt in Handelingen 2, God heeft hem opgewekt en de weeën van de dood ontbonden. En Paulus tot Timotheus: hij heeft de dood teniet gedaan en leven en onvergankelijkheid aan het licht gebracht. En dit leven is niet alleen voor later. Het begint nu al. Want wij zijn met hem begraven, opdat wij, zoals Christus uit de dood is opgewekt, in een nieuw leven zouden wandelen. Dat is het geheimenis, dat wij in een nieuw leven, als een nieuwe schepping mogen leven. Wat ook heel krachtig is in Colossenzen hoofdstuk 2. Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen getriomfeerd. Satan, die dacht de macht te hebben over de dood, is verslagen. Wat betekent dit voor ons? Pasen is niet alleen een gebeurtenis. We weten, deze is waar gebeurd. Maar het is een uitnodiging. Zoals Petrus het zegt: geprezen zij de God die ons opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus. Een levende hoop. Geen vage wens, maar een zekere toekomst. Paulus zegt in Romeinen 8... als de geest van hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt in u woont, zal hij ook uw sterfelijke lichamen levend maken. Ik weet, ik heb het al eens meer hier gezegd, als tiener, als ik dacht aan de dood, werd ik bang. Is daar een eeuwig niets? Is daar een hemel? Is daar een hel? Totdat ik mijn persoonlijk geloof in Jezus ging stellen en ik ervoer dat hij met vergeving en reiniging van zonde in mijn leven kwam, dat Jezus de weg naar de Vader geopend heeft, en sindsdien geen angst meer voor de dood. Want ik weet, Jezus heeft mij nieuw leven gegeven. Ik ben een nieuwe schepping geworden. En dat gaat door over de grenzen van de dood heen. Het kruis, de opstanding, betekent waar schuld was, daar is vergeving. Waar angst was, daar komt hoop. Waar dood leek te winnen, blijkt dat het leven door Christus sterker is. En het einde van het verhaal, dat eigenlijk een begin is, en dat lezen we in het laatste Bijbelboek, en waar Pasen naartoe wijst. En de dood zal er niet meer zijn. Openbaringen 21, vers 4. Wat op paasmorgen begon, zal eens alles vervullen. Geen tranen, geen afscheid, geen graf. Alleen leven. Leven met hem. Pasen zegt, de belofte is vervuld. De strijd is gestreden. De dood is verslagen, Jezus leeft. En daarom, er is hoop die sterker is dan alles wat wij kennen. In een gelijkenis zouden we het zo kunnen verwoorden. Een gelijkenis over de verzegelde tuin. Er was eens een grote tuin, aangelegd door een liefdevolle koning. Alles in die tuin was bedoeld om te leven, te bloeien en vrucht te dragen. De mensen die er woonden, wandelden vrij met de koning en kenden geen angst. Maar op een dag kwam er iets donkers de tuin binnen. Door een verkeerde, zondige keuze van de mens. Langzaam maar zeker verloor de grond zijn kracht. Bomen verwelkten, bloemen stierven en een koude stilte kwam over de tuin. De mensen probeerden het leven terug te brengen. Ze werkten harder, planten opnieuw, zochten oplossingen. Maar niets kon de kracht van de dood keren. Op een dag werd de tuin zelfs afgesloten. Een zware poort werd gesloten en verzegeld. Dit is het einde, dachten de mensen. Het leven komt hier nooit meer terug. En toen stuurde de koning zijn zoon. Hij kwam niet met geweld, maar ging de tuin binnen zoals zij. Kwetsbaar, menselijk, dichtbij. Hij zag de dorheid, voelde het verlies. Hij huilde met de mensen mee. En toen deed hij iets onverwachts. Hij liep recht naar het diepste, donkerste deel van de tuin. De plek waar alles gestorven was. Daar gaf hij zijn eigen leven. Het leek alsof hij werd opgeslokt door de dood van de tuin. En opnieuw werd de poort gesloten. Maar op de derde dag gebeurde er iets. Een scheur, een beweging, leven. En vanuit die plek waar alles dood was, begon iets nieuws te groeien. Niet zwak en breekbaar, maar krachtig, onstuitbaar leven. De zoon stond op. En waar zijn voeten de grond raakten, kwam de tuin weer tot leven. De bomen begonnen te bloeien. De lucht werd licht. De stilte brak. De poort waarvan men dacht dat die voor altijd gesloten was, stond open. En de zoon riep de mensen. Kom, de tuin is niet langer een plaats van dood, maar van leven. Wat verloren leek, is hersteld. Wat gestorven was, leeft weer. Sommigen aarzelden. Anderen durfden het bijna niet te geloven. Maar wie binnenstapte, ontdekte. Het leven was anders dan eerst. Dieper, sterker, onbreekbaar. Ja, deze tuin is onze wereld. De dorheid is de macht van de zonde en de dood. De gesloten poort is wat wij zelf niet konden openen. En de zoon is natuurlijk Jezus. Zijn sterven leek het einde. Maar zijn opstanding is het begin van nieuw leven. Zoals het zaad eerst in de aarde moet sterven om vrucht te dragen, zo bracht zijn dood leven voort. Zoals Johannes 12 dat zegt. En nu klinkt de paasboodschap. De tuin gaat weer open. De dood heeft niet het laatste woord. Leven is sterker, omdat hij leeft. Misschien voelt het leven soms als die verzegelde tuin. Gesloten, stil, zonder uitweg. Maar Pasen zegt, de steen is weggerold. De poort is opengebroken. Waar wij het einde zagen, begon God opnieuw. Waar dood leek te winnen, daar stond Jezus op. Hij ging de diepte in, onze diepte. En hij kwam terug met leven in zijn handen. Daarom is er hoop. Niet omdat wij sterk zijn, maar omdat hij leeft. Hoor zijn uitnodiging. Jezus' roep klinkt nog even helder als toen. Kom, de tuin is weer open. Het leven wacht op jou. Het leven met mij. Kom tot mij, want ik geef jou leven. Leven tot in eeuwigheid. Want ik ben dezelfde, gisteren, vandaag en voor altijd. Dit is de boodschap van Pasen. De dood is overwonnen. Het leven heeft gewonnen. De weg naar God is open voor jou. Jezus is bij je, waar je ook mee worstelt. De jongeren uit ons midden hebben op een gegeven moment gewoon eerlijk dingen genoemd waar ze mee worstelen of vragen over hebben hoe je als christen daarmee omgaat. Kennen jullie hem nog? Er staat best het een en ander op, hè? Keuzestress. Fear of missing out. Lust. Sociale media. Muziek. Prestatiedruk. Status, aanzien. Geld zorgen. Vriendschappen. Identiteit. Wie ben ik? Relaties. Mentale gezondheid. Zelfliefde, faalangst, normalisering, afwijzing, onzekerheid, eenzaamheid, pesten, meningen van anderen, you only live once, allerlei worstelingen, vragen, hoe moet ik daarmee omgaan? En als we naar Jezus kijken, die de dood heeft overwonnen, die wil je helpen, met elk van deze worstelingen, met elk van deze vragen. En hij heeft ons geplaatst in een lichaam om met elkaar daarover te praten. Want je staat niet alleen ervoor. De Heer is erbij, want hij heeft beloofd, ik zal altijd bij je zijn als je op mij vertrouwt. En hij heeft ons in een familie geplaatst. Jezus weet wat eenzaamheid is. Jezus weet wat afwijzing is. Eenzaamheid. Toen Jezus aan het kruis hing, wat riep hij uit? Onder andere, hij heeft 7 dingen geuit toen hij hing aan het kruis. 1 van de dingen, Vader. Vergeef het hun. Waarom hebt u mij verlaten? Jezus voelde op dat moment dat hij de zonde van de wereld op zich nam, dat God zijn gezicht moest afkeren, de Vader in de hemel, dat hij helemaal alleen hing. Hij weet wat eenzaamheid is. En hij heeft het doorgemaakt voor jou en voor mij. En hij kan ons troosten, hij kan meevoelen. Als je je eenzaam voelt, dan kun je daaraan denken. Maar ook dat hij heeft beloofd, zoals ik net zei, ik zal altijd bij je zijn. Ook al voel je je alleen, ik ben er. In momenten dat je je eenzaam voelt, beseffende, Jezus is bij me. Dat mag je gewoon uitspreken. Jezus, u bent bij me. Ja. Ook al voel ik het op dit moment niet, maar ik geloof het. Dat u bij me bent. Ook al voel ik me nu eenzaam. Ik weet dat u er bent, maar ik weet ook dat er mensen zijn die van me houden. Mensen in de gemeente. Mensen die ook u kennen, met wie ik verbonden ben, daarom hoef ik niet eenzaam te zijn. Ik behoor tot een familie, tot de familie van God. En Jezus weet wat afwijzing is. Op het moeilijkste moment van zijn leven werd hij zelfs verlaten door zijn leerlingen. Hij weet wat afwijzing is. Zijn leven door. Hij wilde het goede doen. Hij wilde het koninkrijk van God brengen. Hij heeft vele mensen geholpen. Maar de leiders van het volk, de godsdienstige leiders, wezen hem af. En lieten hem zelfs ter dood brengen. Jezus weet wat afwijzing is. En daarom zegt ook de Hebreeën schrijver, hij kan met ons meevoelen. En hij wijst naar de Vader, bij wie we thuis mogen komen. Je bent welkom bij de Vader. Je bent welkom thuis. Een goede Vader in de hemel. Dat we zijn kinderen mogen zijn. Dat hij het beste met ons voor heeft. Dat we nooit alleen zijn. Mensen kunnen ons afwijzen, kunnen ons afgewezen hebben in het verleden waar je nog pijn van hebt. Woorden die nog naklinken, waardoor je afgewezen bent. De Vader wijst naar Jezus. En de Jezus staat met open armen. Kom bij mij. Ook al ben je afgewezen door mensen. Ben je vermoeid, ben je belast, ben je eenzaam. Heb je te maken met keuzestress, heb je te maken met faalangst, heb je te maken met onzekerheid in je leven. Kom bij mij. En dan kan het ervaren dat je op dat moment rust krijgt. Of kan je merken dat in het verloop van de tijd je merkt van, hé, hij is er werkelijk bij. De last wordt minder, de pijn wordt minder, want ik kan de pijn aan hem geven. Waar je ook mee worstelt, laat de boodschap van Pasen, de overwinning van Jezus, doordringen in je hart. In elk deel van je hart. Pasen gaat over de overwinning die alles verandert. Amen! Ik denk dat het goed is. Kijk eventjes naar de liederen. Ah, het koor die gaat nog zo zingen. Ik denk dat het goed is, voordat we het koor zo naar voren komen, dat we gewoon even een moment stil zijn. En dan gaat het koor daarna zingen. Groot is Hij. En we zitten nog gewoon lekker goed vroeg in de tijd. Dan wil ik voorstellen dat misschien Joram nog wat daarna speelt op de piano. En dat we gewoon even een moment nemen nadat het koor gezongen heeft. Wellicht is er iets wat je heeft aangesproken vandaag, wat er in je gedachten komt, waar je graag mee naar de Heer Jezus gaat. Die zegt, hier ben ik met open armen. En dat kan gewoon door naar voren te komen, bij het podium, te staan, te knielen. Dat kun je persoonlijk doen tussen hem, tussen jou en hem. Maar het kan ook zo zijn, en daarom wil ik ook vragen een aantal gebedsteamleden om hier ook te staan, als je het fijn vindt om juist het iets te delen met een koppel van het gebedsteam, om dat ook te doen. Zullen we een moment stil zijn? Het koor dat neemt zijn plek in. En dan gaan we eventjes nog een moment bidden. Liefdevolle Vader, Heer, ik bid dat datgene wat u verder wilt communiceren in onze harten, waar we ons soms verbergen, waar we soms niet helemaal eerlijk met onszelf zijn, Heer, of gewoon waar we heel openlijk ook, waarvan u weet waar we mee worstelen, Heer, waar we vragen hebben, waar we een nood hebben. Heer, dat we zicht hebben op dat open graf. Dat we zicht hebben dat Heere Jezus, u werkelijk het antwoord bent, omdat u opgestemd bent uit de dood. Heer, dat u is gegeven alle macht in hemel op aarde. Dat uw uitnodiging met open armen nog steeds daar is. En dat uw woorden klinken, kom tot mij. En wat het ook is, Heer. Waar we reiniging nodig hebben door uw bloed. Heer, waar we gewoon een woord van bemoediging nodig hebben. Van troost. Van bevestiging. Heer, van wijsheid, richting, uitkomst, voorziening, genezing, aanraking. Heer, wilt u komen? Ook in deze moment, als we even stil zijn. Heer, als straks het koor ons meeneemt in een lied. Maar ook daarna, Heer. Als u het op ons hart legt om gewoon een stap te zetten naar u toe. Heer, van overgave, van toewijding, van gehoorzaamheid, van dankbaarheid. Het zal voor ieder weer anders zijn. Heer, kom erin. We zijn bij u. We mogen thuis komen bij u. We mogen ons thuis voelen bij u. En we zijn zo dankbaar voor die genade. We zijn zo dankbaar voor die, ja, die bemoediging. Halleluja, Heer. Amen.